Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 119 en daarvan het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten, zo leer ik uw geboden en heiligheid. Het 37e vers van Psalm 119. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Genesis 3. We lezen daaruit de eerste 20 versen. En daarna zingen we uit de lofzang van Zacharias het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn genade ons redden zou van onze hateren wreed geweld. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Genesis 3, vers 1 tot en met 20 is de schriftlezing. We zingen de lofzang van Zacharias, het tweede vers, en doen belijdenis des geloofs.
De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht deze bomen des hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtte vijgenboombladeren tezamen en maakte zich schorten. En zij hoorde de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zeide Adam: de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. En tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levende is.
Thank you.
ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Genesis 3, en daarvan het negende vers. Genesis 3, vers 9. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? Voordat wij tot de bediening van het woord en het sacrament overgaan, willen we samen eerst de Heere gaan zoeken in een gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn zegen. Groot en eeuwig God, barmhartig en genadig Heere in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die gij al vanaf het allereerste moment dat de mens in zonde viel, geopenbaard, beloofd hebt en in de tijd geopenbaard hebt. Wij danken u dat we hier zo samen mogen zijn. Niet alleen om met elkaar te luisteren naar uw woord, maar ook zichtbaar dat evangelie bediend te zien worden aan de kleine Deborah. En van veruit de meeste van ons geldt dan ook dat ook in ons leven, in dat beginstadium of wellicht op latere leeftijd, dat teken en zegel van uw genadeverbond aan ons voorhoofd is aangebracht. En heren, dan komt u zo laag en u daalt zo laag af. U strekt uw handen uit en u geeft dat ook in deze ceremonie zichtbaar wordt dat de mens die niet naar u vraagt, die ook nog niet eens naar u kan vragen, door u wordt opgezocht. De tekst bepaalt ons, heren, bij onze onwil. Adam en Eva, onze voorouders, waren niet meer gewillig om tot u te gaan, om niet meer u te zoeken, om niet meer tot u uit te gaan, zoals ze dat altijd hebben gedaan. Maar ze zijn weggevlucht, vol vrees, en ze hebben u de rug toegekeerd met het vaste voornemen om nooit meer tot u terug te keren. Maar het is dat u ze achterna ging en dat u hen riep. En bij dit kleine meisje, heren, is er dan ook nog eens de onmacht, want ze kan nog niet eens tot u terugkeren, ze kan nog niet eens tot u roepen. Maar voordat zij die keuze kan maken, voordat zij nog maar aan u kan gaan denken, strekt gij de handen uit, zoals u dat bij de meeste van ons al hebt gedaan. En heren, dat mag ons wel verwonderen. Wij kijken immers met ogen van ouders, van grootouders, van familie. We kijken met ogen van volwassen mensen naar zo'n klein babytje en dan wordt ons hart vertederd. Want wij zien geen zonde en wij zien geen ongerechtigheid en het alles, is alles zo teer en zo onschuldig. Maar Heere, u ziet toch met andere ogen. Want onze belijdenis zegt dat u niet alleen de dadelijke zonde, maar ook de aangeboren zonden ziet en dat u zich daarover schrikkelijk vertorent. Heere, daarom moet het ook straks weer gelezen worden. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren worden, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelfs zijn onderworpen. Kinderen des torens zijn. die in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Heere, schenk u die overtuiging bij Gert-Jan en bij Julie, dat hun kind niet alleen maar één keer geboren moest worden, maar dat er een wedergeboorte zo noodzakelijk is. En dat het ook voor de andere vier kinderen zo is. En daarom buigen wij ons, Heere, eerst voor u neer, voordat wij aan dat sacrament gaan beginnen. Of dat u zelf mee wilt komen in de prediking, in de doopbediening, in de opvoeding. En zo alles wat van uw kant ook aan dit kleine kind en aan ons allen wordt medegedeeld, wil toepassen aan onze harten. Heere, u kent al onze gevoelens die er ook zo bij een doopdienst kunnen zijn in het midden van de gemeente, hier of thuis of waar wij ook deze dienst volgen. U weet, Heere, hoe dat er mensen zijn die worstelen juist tijdens een doopdienst vanwege een verlies van een kind of van een kleinkind, korter of langere tijd geleden. Wat kunnen de wonden schrijnen? Wat kan het een pijn en een verdriet doen, soms zelfs na vele jaren nog? Wilt u daar vertroosting schenken en geven dat uw woord zijn kracht mag doen? Ook in deze moeilijke omstandigheden. Of ook bij hen die nooit de kinderzegen hebben ontvangen. Of als er zijn die nooit tot een huwelijk kwamen, die toch ook een onvervuld verlangen zien in hun leven. Zoveel kruisen, Heren, die kunnen wegen op zo'n dag en in zo'n dienst als vandaag. Of dat er zijn die worstelen in de opvoeding van kinderen, zorgen die er zijn, of om de lichamelijke toestand, of de psychische toestand, of dat er kinderen zijn die al wat ouder geworden zijn, maar die zich van uw woord hebben afgekeerd, die een weg zonder God, zonder de kerk willen gaan. Heren, wat kan ook dat weer vele gedachten met zich meebrengen naar vroeger, toen ze met die kleine jongen of meisje hier ook bij het doopvond hebben gestaan of elders. En die zo pijnlijk worden herinnerd aan die belofte die ze gedaan hebben. En wat is er van terechtgekomen? Heren, wilt u geven dat ook in die omstandigheden toch de doop mag gelden als een pleitgrond? Als alle gronden in de kinderen en in de opvoeding en in de belofte verdwenen zijn. Die waren er al nooit, Heren, maar zeker als we deze wegen moeten gaan, dan moet het zo pijnlijk worden ervaren dat het niet in ons ligt. Maar Heren, dan ligt er toch in u een grond, dan ligt er in u een verbond, een trouw die gij wilt schenken op het gebed. Heren, wilt u zo in alle omstandigheden, ook bij kruisen die gedragen worden, ook tijdens een doopdienst, alles schenken wat nodig is. We bidden u, Heren, voor alle ouders in de gemeente die kinderen hebben op te voeden, de grootouders, de familieleden, de gemeente. Heren, we hebben een zorg, we hebben een taak ook voor het jonge geslacht, voor de kleine kinderen. Geef dat we biddend om die kleineren en om die grotere mogen heen staan, die opgroeien in een tijd waarin de wereld zich breed maakt, waarin de boze zoveel ruimte krijgt, waarin er zoveel middelen zijn die zo aansluiten op ons hart, waarin mensen worden weggezogen bij uw woord, waarin de wereld zijn invloed kan uitoefenen. Heren, wilt u daaraan toch gedenken, aan uw trouw en aan uw genade. En geven dat we te midden van al die onmogelijkheden, te midden van al die reuzen, denkend aan de preek van vanochtend, al die vormen waarin Goliath aan ons verschijnt, onoverwinnelijk, onoverzichtelijk. Heren, dat u die sterke held zendt. Dat u de Heer Jezus Christus toch openbaart in ons hart. Dat in die onmogelijkheden er toch een oog geslagen mag worden buiten ons. En laat zo de Christus ook vanmiddag in al zijn macht en in al zijn gewilligheid, in al zijn borgtochtelijkheid ook aan ons worden geopenbaard. Heren, wij danken u dat gij het zijt die in Christus bent gekomen om het verlorene te zoeken en dat zalig te maken. Wilt u het ook vandaag doen? En dat niet alleen onder ons, maar overal waar het woord wordt gepredikt. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Wilt u uw kerk bewaren en ook vermeerderen. En in deze wereld die beloften genadig vervullen. En daar bidden we u ook dan voor, Heren, voor deze wereld, waar wij deel van uitmaken, die wij ook zelf zijn. Heere, laat de kerk ook een zoutend zout en een lichtend licht zijn, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En wilt u te midden van alle moeite en zorg, te midden van alle rampen en ellenden, ook aan de kerk de genegenheid en de gelegenheid, de mededeelzaamheid geven om juist die mensen te zoeken die in moeite en in zorgen zijn, die het met zoveel minder moeten doen dan wij, om zo barmhartigheid te bewijzen, zoals u, Heere Jezus, dat ook in uw leven hebt gedaan. Gedenk, Heer, aan onze overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk, ons demissionaire kabinet, ons vorstenhuis, de koning. Heere, laat allen die in hoogheid zijn gezeten door ons worden gedragen in de gebeden. En wilt u daar ook de vruchten van doen laten zien. En geef, Heere, dat uw woord geëerbiedigd mag worden. Dat de christelijke normen en waarden toch ook mogen mee blijven spreken, ook in de vorming straks van een nieuw kabinet. Gedenk aan de zending, Heer, aan de evangelisatie, de evangelieverkondiging onder Israël. Gedenk de volken, de mensen die in oorlog zijn. Gedenk aan ook allen die vervolgd worden vanwege uw naam. Wilt u hen ook nabij zijn? Zie zo op ons in gunst van boven, Heere. Wees ons genadig en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We worden geroepen om aan een kind van de gemeente het sacrament van de heilige doop te gaan bedienen. En daartoe lezen wij eerst het onderwijs zoals we dat kunnen vinden in het formulier op de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. De tweede betuigde verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijft, alzo dat wij van onze zonden bevrijd worden en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen. En ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, hetwelk nog niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u allebei verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen. Geliefden in de Heere Christus. Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom een allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof is begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. De derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, vader van de plicht en moeder van de plicht? Gert-Jan en Julie, voor de 5e keer staan jullie hier. Voor de 5e keer leggen jullie deze belofte af. Voor de 5e keer schenkt God ook jullie zijn belofte. En nu zijn de beloften van God betrouwbaar en waarachtig. Dat geldt van onze beloften niet. Hoe vaak doen wij niet beloften? Hoe vaak beloven wij niet iets aan mensen en komt het er niet van? Dat kan zijn door onmacht, dat je buiten je schuld om, doordat je ziek wordt of door andere omstandigheden de belofte die je hebt gegeven niet kan vervullen. Maar dat gebeurt ook nogal eens dat we door onwil onze beloften niet waarmaken. Dat geldt zeker voor de belofte die we aan God doen. Als je terugkijkt Wat is er van de belofte terechtgekomen die ik gedaan heb? En jullie hebben al meer beloften gedaan. Bij je belijdenis. Bij je huwelijk. Bij de 5 keer nu dat je je kind mocht laten dopen. En als de Heer nou naar ons zou handelen, naar dat wij verdienen, als Hij ons zou afrekenen naar onze trouw, naar onze wil, naar het doen van datgene wat wij beloofd hebben, dan zou het er voor ons niet best uitzien. Maar nu heeft God ook beloofd. En Hij is getrouw. En nu werkt het met de beloften van de Heer niet zo dat die altijd automatisch in vervulling gaan. De beloften van God, zeker de verbondsbeloften zoals deze middag ook klinken, dat zijn toezeggingen. Zo hebben we het ook gelezen in het doopformulier, dat daarom ook de Heilige Geest wordt genoemd, die ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben. En in Christus hebben wij de vergeving van de zonde. Namelijk in de toezegging. We krijgen het toegezegd. Maar dat wat toegezegd wordt, dat moet ook toegeëigend worden. En u mag de belofte van God als een toezegging gelden. Dat mag als een pleitgrond gelden. Dat we nou van de Heere verwachten en bij de Heere zoeken wat ons ontbreekt. Namelijk het geloof, de genade, om de beloften ook te kunnen toe-eigenen. En om datgene wat jullie beloofd hebt ook aangaande je kinderen ook toe te passen in het leven. Zoek daarom voor jullie zelf die genade allereerst te kennen. Om daarna ook als leermeester voor jullie kinderen uitdelers te mogen zijn van die genade. En in beginsel ook die belofte die je gedaan hebt te mogen leren vervullen. Jullie kinderen zijn nog klein. Jullie gaan al zien dat het ook wel kinderen zijn van jullie die op allerhande manieren achter hekjes geplaatst moeten worden omdat het anders niet goed gaat soms. Dat is nu nog vrij onschuldig. Maar wij moeten nog alles ingetoomd worden. Dat wordt al meer duidelijk als wij groter worden. Dan worden die kinderzonden al ernstiger. En hoeveel zijn er niet ook in onze gemeente die ook nu met verdriet toch terugdenken aan het moment dat ze met hun kind hier of elders bij het doopfonds stonden. En dat er van die belofte zo weinig terecht is gekomen. En dat we ook zien dat in de levens van onze kinderen dat boze hart al meer tot uiting komt. Soms zo dat die kinderen of sommige kinderen niet eens meer uit de Bijbel lezen of de Heere de rug toe hebben gekeerd, de kerk niet meer bezoeken. Maar dan nog mag die belofte die ooit door de Heere gedaan is, hier bij het doopvond als een pleitgrond gelden. Dat God zijn waarheid nimmer wil krenken, maar dat Hij zijn verbond wil gedenken. Dan mag dat in het gebed een pleitgrond zijn of de Heere aan zijn verbond, aan zijn trouw wil gedenken. Ook voor die kinderen die nog wel naar de kerk komen. Ook voor die kinderen die wel nog uit de Bijbel lezen, maar die net zo goed wederom geboren moeten worden als elk ander mens. Dat schenken de Heere aan jullie en aan ons allemaal. Dat de Heere die oude verbondspsalm voor ons tot een gebed maakt, tot een pleitgrond die we gaan zingen uit Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopbediening zingen wij, in die mogelijk staande, het ouderpaar met de kleine Deborah, Psalm 134 vers 3 toe. Dat is Heeren zegen op Udaal. Eerst Psalm 105 vers 5 en na de doopbediening Psalm 134 vers 3. Hendrina, Francina, Willy van de Plicht, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus mogen wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen hebben bewezen, mogen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we nu samen zingen uit Psalm 106. Psalm 106 en daarvan het 4e, 24e en 26e vers. 106 vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Het 24e vers. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en hun tranen aan. En het 26e gelooft zij Israëls grote God. Zijn gunst schenken ons dit heilgenot. 4. 24 en 26 van Psalm 106, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het vijfde van Psalm 103 zingen wij straks na de prediking. In enkele korte schetsen, gemeente, maakt Genesis 3 ons de allergrootste ellende duidelijk die de mens ooit over zichzelf en over zijn kinderen heeft gehaald. Het wordt met recht wel de zwarte bladzijde in de schriften genoemd. Maar in deze zwarte bladzijde zien we toch ook het licht van Gods genade blinken. Als de Heere zijn gevallen, opstandige en weggelopen schepsel achterna gaat met die vraag die wij gaan overdenken: waar zijt gij? En in die vraag horen wij twee dingen klinken, namelijk als een dagvaardiging. En ik zal wel uitleggen voor de kinderen wat dat betekent, een dagvaardiging. En ten tweede als een verkondiging. God vraagt: waar zijt gij? Als een dagvaardiging en als een verkondiging. Vers 1 van Genesis 3 maakt duidelijk, gemeente, dat de mens gevallen is en dat hij dat, zoals onze belijdenis zegt, uit eigen vrije wil gedaan heeft, maar door ingeven van de Satan, die daarbij gebruik maakt van een dier. Voorafgaande aan vers 1 van Genesis 3 is er dan ook nog in de hemel een opstand geweest. Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt daarnaar verwezen. In 2 Petrus 1 bijvoorbeeld. In het briefje van Judas, het zesde vers. Maar ook in Jesaja. En in andere plaatsen komen we referenties naar die opstand in de hemel, waarin goede engelen onder aanvoering van de morgenster, zoals die in Jesaja 14 wordt genoemd, de zoon des dageraads, in het Latijn Luce Ferre genoemd, vandaar de verwijzing naar Lucifer, dat is dus de Latijnse naam voor de duivel, zoals hij dan heette voordat hij viel. Ik noem dat slechts alleen, we gaan daar verder niet over nadenken. Maar deze Satan, die te vergelijken is dus met Michael of met Gabriel, een van de aartsengelen, een van de opperengelen, die maakt gebruik van een dier, namelijk de slang. En dan staat erbij: de slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welke Heere God gemaakt had. Nu moet u dat woord listig goed verstaan. Als we dat nu in onze hedendaagse taalveld proberen te duiden, wat betekent dan listig, dan heeft dat een hele negatieve klank. Iemand die listig is, iemand die listen verzint, dat is iemand die sluw is, die achterbaks is. Dat verstaan wij onder het woordje listig. Maar die betekenis had het vroeger niet, in de tijd van de Statenvertaling niet. En zeker als we het grondwoord in het Hebreeuws bekijken. Het woordje arum betekent niet iets van vals of zo. De Statenvertaling vertaalt dat woordje arum bijvoorbeeld in het Spreukenboek met kloekzinnig. Ook al een ouderwets woord. Kloekzinnig. Dat wil zeggen verstandig. Intelligent. Wijs. Het was het meest intelligente wezen dat er toen was. Listiger dan al het gedierte des velds. Er is onderscheid in de kloekzinnigheid, in het verstand, in de wijsheid, in het intellect van dieren. Dat weten de jongens en de meisjes ook. Een hondje is heel wat slimmer dan een konijn. En een mensaap is nog veel slimmer, en dolfijnen, het zijn allemaal intelligente wezens. Waarmee je op een bepaalde manier zelfs kunt communiceren, die je ook bepaalde dingen kunt aanleren. Nou, en daarvan was dus die slang de meest wijze, de meest verstandige. Het was ook eigenlijk een heel ander dier, denk ik, dan dat wat wij nu zien als een slang. Straks dan spreekt de Heer de straf uit over dat dier, dat hij op zijn buik zal gaan en dat hij stof zal eten enzovoort. Het was dus kennelijk een dier met een ander lichaam dan dat wij dat nu kennen. Listig, wijs, verstandig, kloekzinnig. Eva is ook helemaal niet verbaasd dat die slang met haar communiceert. Zij spreekt met hem. En die slang, waar de duivel dus gebruik van maakt, die verleidt haar tot zonde. Waarom Eva? Waarom gaat de duivel naar de vrouw toe? Nou, daar zullen misschien allerlei antwoorden op rijzen in uw binnenste, maar dat heeft niks te maken met het vrouw als het zwakkere vat of dat ze makkelijker verleid zou kunnen worden of iets dergelijks. Dat zijn allemaal geen antwoorden. Hier heeft het te maken met de positie van Eva. In het huwelijksformulier wordt er al naar verwezen dat Adam eerst gemaakt is en daarna Eva hem tot hulpe. Dat Adam het hoofd is van de vrouw. En dat daarom de vrouw geen heerschappij mag gebruiken tegenover haar man. Dat is de scheppingsordening. Daar zou ook weer een hele preek over te houden zijn. Ik duid dat alleen maar even. Maar dat is de reden waarom de duivel naar de vrouw toe ging. Als hij naar de man was toegegaan, dan had Eva zich kunnen verontschuldigen. Ja, maar ik moest mijn man gehoorzamen. Ik mag geen heerschappij over hem voeren. Hij is mijn hoofd. Dat kon Adam niet zeggen. Hij heeft het eigen vrije wil gegeten, niet omdat hij daartoe gedwongen werd. In ieder geval, hoe uitdrukkelijk de Heer het ook verboden had, de vrouw grijpt naar de vrucht. En daar gaat wel wat aan vooraf. Allereerst al het gesprek wat ze aangaat met die duivel, met die slang. En die stelt dus een vraagteken achter het uitdrukkelijke bevel van God. En hij verdraait het ook nog eens. Hij zegt, heeft God ook gezegd, gij zult niet eten van alle boom van deze hof. Toen had Eva natuurlijk al moeten zeggen, ik zwijg. Toen had ze zich om moeten draaien en weg moeten lopen, want dit dier, de slang, de duivel, die zette een vraagteken bij Gods woord. En daar had Eva met haar volmaakte verstand, met haar volmaakte hart, niet naar moeten luisteren. Daar ging het eigenlijk al mis. En toen uiteindelijk Eva werd gewezen op die vrucht, toen begon het volgende, toen ontwaakte de begeerte in haar hart. Ze zag, en terwijl ze zag, ontwaakte de begeerte, want ze zag dat die vrucht begeerlijk was. En toen was de volgende stap snel gemaakt. Ze nam die vrucht en ze at. En ze gaf haar man ook met haar en hij at. Ging de belofte toen in vervulling? De belofte van de duivel, gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Ja, ze ging het onderscheid tussen goed en kwaad wel kennen. Maar ze werden niet als God. Integendeel, ze vielen lager dan ze stonden. Ze werden mensen die totaal verdorven waren. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En de bedreiging van God ging wel in vervulling. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Lichamelijk kwam er direct al een stervensproces op gang. Vanaf dat moment werden ze ouder. En ouder worden, dat is minder worden en dat is uiteindelijk sterven. Hem was een eeuwige jeugd beloofd. In de kracht van het leven, altijd voor eeuwig. Maar hier begonnen ze te sterven. Het leven is niet anders dan een gestadige dood, zo hebben we net uit het doopformulier gelezen. Op het moment dat een kind begint te leven, begint het eigenlijk ook alweer te sterven. De dood wijkt immers ieder uur. Maar veel erger was natuurlijk dat ze geestelijk stierven. Geestelijk waren ze dood door de misdaden en door de zonde, deed de doodstaat van de mensen intreden. En dat zou uiteindelijk uitlopen op de eeuwige dood, als God niet had ingegrepen. Maar het is op allerlei manieren te merken dat zij geestelijk gestorven zijn daar op dat moment, want zij zagen dat ze naakt waren. Dat waren ze natuurlijk al. Maar nu schamen ze zich ervoor. Voor elkaar. Dus dat betekent dat hun huwelijk stuk was. Het was mis tussen die twee. De goede band, de volmaakte band tussen Adam en Eva was hiermee verbroken. Voor die tijd leefden ze in een volmaakte harmonie. Was er niets in hen wat hen deed schamen voor elkaar. Maar nu gingen hun ogen open. En door dat zondige hart zagen ze ineens de naaktheid als iets waar ze zich voor gingen schamen. Maar de zonde heeft nog een veel ernstiger effect. En dat laat zich zien als God komt. De Heer is natuurlijk altijd overal. Dat God ook toen. Maar hij laat zijn aanwezigheid wel eens op een heel speciale manier kennen. Dat deed hij toen in de wind des daags. De wind des daags, daar wordt ook wel het woord geest voor gebruikt, de ruach. De Heer liet door zijn geest heel nadrukkelijk merken dat hij eraan kwam. En toen vluchtten Adam en Eva weg. En als de Heer vraagt waarom ze zich verborgen, dan zegt Adam: ik vreesde. Dat was ook iets nieuws voor Adam en Eva. Als voor die tijd de Heer in de wind des daags kwam, als hij door zijn geest zijn aanwezigheid kennelijk liet merken, dan gingen ze vol blijdschap de Heer tegemoet. Zoals een kind naar zijn vader of zijn moeder toe gaat. Maar door hun doodstaat zijn ze bang voor God geworden. Hun geweten is ontwaakt. Er is een stemmetje in hun binnenste dat zegt dat ze gezondigd hebben tegen God. En dat ze straf verdiend hebben. Dat wisten ze. Ten dagen als je daarvan eet, zult ge de dood sterven. En ze vluchten dus weg. Maar waar naartoe? Ja, ze verbergen zich in de struik, in het geboomte van die hof. En gemeente, dat laat al zien dat de mens een dwaas is geworden. Hij bedekt zich met vijgenbladeren. Hij verbergt zich in het struikgewas. Hij is een dwaas geworden, want waar moet je je nou verbergen voor de alomtegenwoordige en de alziende God? Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. Maar Adam en Eva denken in hun verblindheid, in hun doodstaat, dat ze zich voor God kunnen verbergen. De mens is een dwaas geworden. Op de vlucht voor God. En hij denkt zich te kunnen bedekken voor God met die vijgenboombladeren. Maar de Heer gaat ze dus opzoeken. Hij gaat ze achterna en in de tekst wordt er dan gezegd dat de Heere die vraag stelt. En de Heere God riep Adam, ook weer een element gemeente, hij riep niet Eva, die wel als eerste gegeten had. Maar hij riep Adam, hij was immers het hoofd van Eva, hij was de verantwoordelijke, hij moest ter verantwoording geroepen. En de Heere zeide tot hem: waar zijt gij? En nu kwamen ze dus niet met blijdschap naar voren, maar ze verborgen zich. Ja, ze kwamen wel tevoorschijn, want deze stem van God was zo indringend. Die was niet naast zich neer te leggen. Ze moesten tevoorschijn komen en ze kwamen bevend tevoorschijn. En deze vraag van God, zo zei ik jongens en meisjes, dat was allereerst een dagvaardiging. En wat is een dagvaardiging? Nou, als iemand een misdrijf heeft gepleegd, hij heeft de wet overtreden, dan heeft de politie daarvan een proces verbaal opgemaakt. De officier van justitie die besluit om die man of die vrouw te vervolgen. En hij stuurt naar zo iemand een dagvaarding. Je wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Om verantwoording af te leggen voor de misdaad die je gedaan hebt. Dat is een dagvaarding. En zo voelt Adam het ook. Hij wordt gedagvaard. Hij wordt voor de hoogste rechter gedaagd. Hij moet verantwoording afleggen van wat hij gedaan heeft. En hij vreest. Hij is bang. En dat geeft al aan dat hij weet dat hij schuldig is. Als je nou niks gedaan hebt of als je van iets beschuldigd wordt waar je niet schuldig aan bent, dan hoef je niet bang te zijn. Dan kun je vol goede moed voor een rechter verschijnen en zal het blijken, ik ben onschuldig. Maar Adam wist, ik ben schuldig. De Heer vraagt dus waar ze zijn. En hij vraagt ook wat ze gedaan hebben. Als dan Adam moet zeggen, ik vreesde, omdat ik naakt ben. Dan vraagt de Heer, maar wat is er dan gebeurd? Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Wist de Heere dat niet, wat er gebeurd was? Dat ze hadden gegeten van de boom? Jawel, maar de Heere wil het uit hun eigen mond horen. Wisten zij het zelf wel, wat ze gedaan hadden? En hoe ernstig het was, wat ze gedaan hadden? Dat wilde hij van hen horen. Jongens en meisjes, dat doen jullie vader en moeder toch ook? Als je iets gedaan hebt, je hebt iets kapot gemaakt, je hebt iets gepikt, je hebt iets gestolen of wat dan ook, je hebt verkeerde dingen gedaan. En soms weten je vader en moeder dat wel, maar dan vraagt papa toch, heb jij dat gedaan? En je mama vraagt, heb jij het kapot gemaakt? Want ze willen het graag dat je het zelf vertelt. Dat je eerlijk bent, dat je oprecht bent. En dat doet de Heere ook als hij een mens bekeert. Dan brengt hij hem tot schuldbelijdenis. De Heere gaat hier doen wat hij doet in het leven van alle mensen die hij tot bekering brengt. Dat heeft hij in het leven van Adam gedaan. Dat heeft hij in het leven van David gedaan. Meerdere keren zelfs. Dat heeft hij in het leven van Paulus gedaan. En lees u de Bijbel maar na. Als God een mens bekeert, dan doet hij iets wat hij hier ook doet. Hij stapt nooit over de schuld heen. Hij gaat nooit aan de zonde voorbij. Wie zijn zonde beleidt, dat wil zeggen wie ze uitspreekt. Wat hebt gij gedaan? Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Adam moest vertellen, eerlijk vertellen. En dat doet God als vrucht ook op de wedergeboorte, de bekering, dat een mens dan eerlijk gemaakt wordt voor God. Natuurlijk, hij zal op allerhande manieren proberen om eronder vandaan te komen. Dat heeft Adam gedaan. Want als hij dan moet vertellen, hij belijdt dan wel dat hij gegeten heeft. Maar hoe komt dat dan? Wie heeft dat dan veroorzaakt? Wat zegt Adam dan? Het is die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Adam schuift de schuld af. Doen wij dat ook niet vaak, jongens en meisjes? Als je iets verkeerd gedaan hebt, dat je dan de schuld geeft aan een ander. Ja, maar hij. Of ja, maar zij deed ook mee. En dat doen zelfs volwassen mensen. Wij zijn niet zo snel geneigd om te zeggen dat wij verkeerd gedaan hebben, dat wij kwaad gedaan hebben. Je probeert er op allerhande manieren onderuit te komen, de schuld op een ander te schuiven. En als dat niet lukt, dan probeer je de zonde te bagatelliseren, dat je denkt, ja, maar dat was toch niet zo heel erg. En we deden het toch allemaal en iedereen is toch zondig. Er is nogal wat kracht van boven nodig om een mens echt op zijn knieën te brengen, om een mens te breken. David hield ook aan alles vast. Al die maanden lang dat Batseba in verwachting was. Hij schrijft er later over in Psalm 32. Toen ik zweeg, dat wil zeggen toen hij niet bekende, toen hij niet beleed, toen werden mijn benen verouderd. Maar hij hield maar vast. Hij wilde niet beleiden. Totdat God Nathan zond en dat de geest daarin meekwam en David al zijn geestelijke botten brak. En tot schuldbelijdenis kwam. Er is echt een onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest voor nodig, gemeente. Wil een mens ook echt buigen en breken en belijden en bewenen. Wij houden echt aan alles vast. McShane zegt het toch ook in zijn bekende gedicht. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart en ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Maar toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods gerechtigheid deed. En toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dat betekent dat je tevoorschijn moet komen. Zien we Adam en Eva daar bevend uit dat struikgewas voortkomen. Daar staan ze dan wel met die bedekking. Maar Adam zegt toch, ik ben naakt. Hij voelde zich zo naakt toen hij voor God stond. Al had hij dan die vijgenboombladeren om zich. En is dat ook niet gemeend in het leven als u genade mag kennen? Je kunt je natuurlijk prachtig versieren en prachtig kleden, desnoods met de mooiste zwarte kleding aan. En daar zeg ik niks van, begrijpt u mij niet verkeerd. Maar dan kan je natuurlijk wel een poosje volhouden. Daarin dat struikgewas voelde Adam en Eva zich misschien nog heel wat, voor elkaar althans. Voor de buitenwereld. Maar als God in je leven komt, gemeente, dan kijkt hij dwars door al die kledingen, dwars door al die bedekselen heen en dan voel je je naakt en open. Voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben, dan vallen al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed weg. Heb je niks meer om je te bedekken? Kennen we die ervaring? Begrijpen we wat Adam en Eva hier zeggen? Ik vreesde. Want ik ben naakt. Als je geweten je aanklaagt. Als alles van binnen je beschuldigt. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dat doet gemeente de Heer als hij een mens tevoorschijn roept. Als hij ze dagvaart. Als hij ze voor zijn rechterstoel in het geweten. In de consciëntie. Duidelijk maakt. Je hebt gezondigd. Je hebt straf verdiend. Een dagvaardiging. Maar ten tweede, gemeente, we moeten het beperken. Het is ook een verkondiging. Want God, behalve dat hij van plan is om de mens te dagvaarden. En behalve om het vonnis uit te gaan spreken. Want dat gaat hij doen. Hij spreekt een vonnis uit over de mens. Maar voordat hij dat vonnis ten uitvoer brengt, schuift de Heer er eerst nog iets anders tussen. De Heer is nog allereerst iets anders van plan. Hij kan en hij wil zijn verloren, zijn zondige schepsel niet kwijt. Dat is toch een wonder, gemeente. Ik kan het niet verklaren waarom de Heere de Satan en zijn duivelen geen genade meer geeft. En waarom hij die gevallen mens nog wel opzoekt. En waarom hij de Adam en Eva zijn genade belooft. Zijn belofte schenkt. Dat is niet aan die mensen zelf te danken. Dat is niet aan Adam of aan Eva te danken. Er was niks meer in hen waarom God nog in gunst aan hen zou willen gedenken. Want die mens stond nu met zijn rug naar hem toe. Die mens was op de vlucht. De Heere moest ze zelf achterna. En het is toen gebleken en het blijkt vandaag en het was in de tijd van de apostel Paulus zo. En hij moest het ook erkennen. Er is niemand die u zoekt. Niemand die naar God vraagt. Er is niemand die goed doet. Niet tot één toe. Dus als God vraagt, waar zijt gij? Dan doet hij dat alleen omdat hij zo is. Omdat hij geen lust heeft in de dood des goddelozen. Omdat hij die mens niet over heeft voor het verderf. Hij roept. Niet alleen als een dagvaardiging, maar ook als een verkondiging van zijn genade. Ik heb geen lust in uw dood. En als het gaat om genade in ons leven, u die genade mag kennen. Waar is dat nou begonnen? Dat is toch niet begonnen bij uw zoeken? Dat is toch niet begonnen bij uw vragen? Dat begin ligt toch niet in uw gemis? Dat ligt niet in ons berouw, waar de Heere dan op aansluit. Nee, als de Heere komt, als de Heere zoekt, als de Heere een mens aanspreekt, als de Heere een mens roept, dan vindt hij hem waar hij Adam en Eva vond. In hun opstand tegen God. In hun verlorenheid. In hun doodstaat. Daar vindt God de mens. Maar hij is in Christus gekomen om het verlorene te zoeken en dat zalig te maken. Hij zoekt ze. En gemeente, dat wordt nou toch ook zo prachtig gesymboliseerd in de heilige doop. Juist ook in de verbondsdoop, die wel de kinderdoop wordt genoemd. Maar laten wij het maar houden bij de aanduiding verbondsdoop. God legt een band. God strekt zijn handen uit. En het prachtige symbolische van die babydoop, van de kinderdoop is dat zo'n klein meisje als Deborah nog niet eens kan vragen naar God. Ze wil het niet. Dat zal later in haar leven blijken, zoals het bij ons allemaal is gebleken. Maar als je zo klein bent als dit kleine meisje, dan kan je het nog niet eens. Ze is niet in staat om naar God te vragen. Ze is niet in staat om haar zonde te belijden. Ze is niet in staat om haar goede wil te tonen of om een bekering te laten zien. Dat kan ze niet eens. Maar God is de eerste in haar leven. God strekt zijn handen naar haar uit. En hij zegt, waar zijt gij? Hij zoekt naar het verlorene. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen. In ongerechtigheid geboren. Is dat ook geen troost? Misschien soms wel meer troost dan de bediening van het heilige avondmaal kan zijn. Dan spreekt er ook altijd nog een stuk bevinding mee en een stuk belijdenis en een stuk berouw en een stuk geloof. En als de Heere een mensenkind opzoekt, zoals deze middag, en hij strekt zijn handen uit naar dat kind, dan is er wel duidelijk, dan ligt er niks in dat kind. Maar het is eenzijdige, opzoekende genade, waarin de Heere in zijn verbond haar aanraakt en zijn naam schrijft op haar voorhoofd. Dat kan een kind van God, als hij getuige is van weer op zo'n doofbediening, wel eens zo vertroosten. Kijk, als wij naar die kleine Deborah kijken, dan zien we zo'n lief, klein, onschuldig meisje. Dat roept tere gevoelens in ons op, dat roept ontroering. Maar ik zei in mijn gebed al, gemeente, God kijkt als het ware over onze schouders mee en onze belijdenis zegt, hij vertoornt zich schrikkelijk, verschrikkelijk, ook over die aangeboren zonde. En het moest ook van deze kleine Deborah gezegd worden, het is een kind des torens. Dat zie je er zo niet aan af. En we moeten echt overreed worden, er is echt genade voor nodig om het daarmee eens te worden en te blijven. Maar David heeft het gezien. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En dan is er niks vanzelfsprekend meer. Maar dan wordt het een wonder dat God naar zo'n klein kind wil omzien en dat hij zegt, waar zijt gij? Hij roept ze tevoorschijn, hij roept Adam en Eva ook naar zich toe. Ze waren op de vlucht voor hem. Kom terug, dat ligt er ook in deze vraag. Het is een verkondiging van genade. En waarom doet God dat nou? Waarom die genadeverkondiging? Waarom die belofte, waar we het dan deze middag niet inhoudelijk over gaan hebben, maar die moeder van alle beloften? Ik zal vijandschap zetten tussen u, zo zegt hij tegen de Satan, en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad, met een hoofdletter. Datzelfde, dus het zaad zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Gemeente, hieruit blijkt, als God die mens achterna gaat, wie God is en waarom hij zijn handen uitstrekt en waarom hij roept, waar zijt gij? Zoals de psalm zegt, schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid. Dat is Hij. Maar de Heer, die had een groot probleem, ik zeg het maar eenvoudig, toen die mens gevallen was. Hij wilde Adam en Eva zo graag barmhartig en genadig zijn. Dat is zijn wezen, dat is zijn liefste werk. Hij is het. Maar hij kon het niet meer kwijt. Dat verhinderde zijn recht. God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En die rechtvaardigheid van God, die eist de straf. Dat had hij toch afgekondigd. Ten dagen als gedaan van eet zult ge de dood sterven. De ziel die zondigt zal sterven. Dat was zijn eigen wet. En een rechter die heeft te handelen naar zijn wet. God moest de wet handhaven. En hij wilde barmhartig zijn. En hij wilde zijn liefde tonen. Maar het recht verhinderde dat. Maar nu in deze moeder van alle beloften, nu belooft hij het zaad met een hoofdletter van de vrouw. De Christus. De Messias, de gezalfde. De verlosser. De zaligmaker der wereld. En die zaligmaker, gemeente, die gaat nu God niet genadig maken. Gemeente, wij denken soms wel eens dat, als je nou denkt aan God de Vader, de rechter, om het maar even gemakshalve zo te onderscheiden, en dan denken we aan God de Zoon, dat is de Heer Jezus, dat is... Ja, en als je nou aan die twee denkt, dan heb je toch een beetje het gevoel... Dat is een beetje het volksgevoel, het volksgeloof. Ja, God de Vader, oh, dat is, daar kun je bang voor zijn. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Daarbij kan niemand wonen en hij is de rechter van hemel en aarde. Hij is altijd boos, hij is altijd toornig. Maar Jezus, ja, Jezus, dat is de goede herder. Jezus is de kindervriend enzovoorts. En Jezus, die staat aan onze kant. En wij denken dan dat de Heer Jezus God, de toornige rechter, genadig gemaakt heeft. Maar gemeente, zo is het niet. Ten eerste staat Jezus al niet aan onze kant. Hij staat aan de kant van de Vader. Aan de kant van het recht. Hij is gekomen om de wil van God te doen. Hij is gekomen aan het recht van God te voldoen. En ten tweede hoeft Jezus... de Vader helemaal niet genadig te maken, want dat was Hij, dat is Hij van eeuwigheid. God is barmhartig, dat zijn zijn deugden, dat zijn zijn eigenschappen. Maar wat heeft Christus gedaan? Dat God met behoud van zijn recht genade kan toepassen, genade kan uitdelen. Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. Dat is de inhoud van de moeder van alle beloften. En daarom kan God genade bewijzen. Kan God genade uitdelen en toepassen en schenken. Maar alleen door het zaad van de vrouw. Alleen door Christus. Buiten Christus, gemeente, kan God zijn genade niet kwijt. Is Hij inderdaad de rechter die de straf moet voltrekken. Maar uit de genade en uit de barmhartigheid van God de Vader, van de hemelse rechter, komt dan ook die Zoon voort. En laat dat ons nou eens moed geven. Dat God ook in dit gedeelte, in plaats van bedreigend, belovend spreekt. Natuurlijk, hij handhaaft zijn recht en hij spreekt zijn vonnis uit. En de mens zal de gevolgen van de zonde leren kennen. Maar voordat hij dat doet, eerst die belofte. Eerst de verkondiging van genade. En zouden we daar dan geen vrijmoedigheid uit putten, gemeente? Uit wie God is. Barmhartig is de Heer. En zeer genadig. Gewoon zwaar getergd, maar hij is langmoedig en hij is weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. U hoeft de Heer, u kan de Heer niet eens bewegen. Niet met een paar vijgenboomblaadjes. Niet met wat versieringen. Niet wat, met wat uiterlijke plichtplegingen. En gemeente, ik doe natuurlijk helemaal niet min over uitwendigheden. Laat ik dat nog maar eens onderstrepen. De Heer zegt genoeg over een uitwendig leven en over onze kleding enzovoorts. En dat zal ook veranderen als de Heer ons tot bekering brengt. Maar dat is nooit de grond. Dat is nooit de bedekking voor Gods aangezicht. Want onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed en onze beste werken met zonde bevlekt. Dat leert een mens echt wel. Als hij voor Gods aangezicht staat. Er is maar één gerechtigheid en er is maar één bedekking. En dat is het bloed van het zaad van de vrouw. Dat is de gerechtigheid van Christus. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs, die zijn de bedekking en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan. Wanneer hemel en aarde vergaan en dat wordt beloofd. Dat wordt toegezegd in de heilige doop. Dat wordt als een teken en een zegel meegegeven. Ook aan het voorhoofdje van dit kleine kind. En dan mag dat kind als een zondares op gaan pleiten. Zult u het ook doen? Niet als een rechthebbende. Niet als een godsdienstig mens. Maar als een goddeloze. Pleit het op zijn verbond. Op zijn genade. Op zijn deugden. Op zijn barmhartigheden alleen. Amen. wij samen nog Gods aangezicht. Aan het einde van deze beide kerkdiensten gekomen, heren, willen wij u nog bidden, eerbiedig vragen of dat gij het gesproken woord en ook het zichtbare sacrament wilt heiligen in onze harten. Vanochtend vanuit de geschiedenis van David mochten wij zien hoe dat u de nieuwe koning ging openbaren. Aan een volk dat vreesde, dat vluchtte, dat met reuzen te maken kreeg. Heere, wilt u het ook in ons leven herkenbaar doen zijn en plaatsmaken voor die goede herder die zijn leven voor de schapen stelt. Die gekomen is om de kop van deze slang te vermorzelen. Die het op Golgotha beslecht heeft. En waardoor nu in de weg van het recht gij, Heere, uw genade kunt bewijzen. Wilt u het doen in het leven van Gert-Jan en jullie met hun kinderen, ook deze kleine Deborah. En heel de gemeente van jong en oud. Heere, laat het woord zijn kracht mogen doen, zijn uitwerking mogen hebben. Wil ons dagvaarden, ook al moeten we dan bevend en vrezend tevoorschijn komen, maar wil bovenal de genade verkondigen in onze harten. En schenk gij ons het geloof, door uw geest gewerkt, om die genade te mogen omhelzen en daaruit te leven. Ga met ons het verdere van deze avond. Help ons in de week die we begonnen zijn in alle dingen. Bewaar ons voor een onverwachte en onverzoende dood. En hoor ons gebed in de vergeving van het onze. Om Jezus wil. Amen. Psalm 98 vers 2 zingen wij tot slot. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.